Welkom bij Brand Karma Radio. Brand stories voor ondernemers, van ondernemers. Hi, mijn naam is Alexandra Calmero en ik ben de personal branding strateeg. Ik ben altijd zeer geïnteresseerd en nieuwsgierig naar het echte verhaal achter een merk en welke persoon erachter schuil gaat. Sinds 2010 help ik dus ook ondernemers met het bouwen van een sterk en een onderscheidend merk. Maar wel vanuit zichzelf. Dat doe ik onder andere met mijn online managementprogramma en de merk ik Toolkits. Ik wens je heel veel plezier met de volgende podcast. Gast bij Christine Boland in haar hele mooie huis aan het water in Vinkeveen. Welkom in de podcast, Christine van Brand Karma. Voor degene die jij nog niet kennen, kun je kort vertellen wie je bent en wat je doet?
Ja, nou dankjewel voor de uitnodiging. Ik ben Christine Boland en ik ben trendanalist en ik hou me bezig met het duiden en doorgronden van de tijdgeest. En help op basis van die kennis bedrijven te navigeren door de toekomst.
Dat is heel omvangrijk.
Ja.
En ik hoor je ook iets zeggen over tijdsgeest. Hoe kun je een tijdsgeest omschrijven? Hoe kun je dat tastbaar maken?
Ja, de tijdgeest is eigenlijk het spanningsveld waarin we leven. Dus er gebeuren allerlei dingen in de wereld. Wereldnieuws, maar ook wetenschappelijke ontwikkelingen, technologische ontwikkelingen. En die met elkaar vormen eigenlijk letterlijk het spanningsveld, het klimaat waarin wij leven. En daar reageren we op. Dus als de wereldgebeurtenissen heel overweldigend zijn, heb je een andere reactie als dat allemaal maar een beetje doorkabbelt. Mm-hmm. Dus je zal ook begrijpen dat we nu in een hele interessante tijd leven.
Je zit dus echt in een rollercoaster, denk ik ook, qua werk nu.
Ja.
Want mensen zijn ook waarschijnlijk ook op zoek naar veiligheid en dat wachten ze dan van jou, kan het vertellen van
duiding ook, hè, van wat moeten we nou en hoe gaan we om met die onzekerheid? Want dat is eigenlijk de grootste uitdaging van deze tijd, is dat eigenlijk niet zeker is.
Alles is weggevallen.
Ja, veel houvast is weggevallen. Alles verandert continu. En dat maakt dat mensen het gewoon echt niet meer weten.
Mm-hmm. Die hebben echt advies nodig of gewoon wat iemand ze vertelt.
Ja, en met name natuurlijk organisaties hebben dat en merken hebben dat nodig. En ondernemers ook wel. Dat zul je uit je eigen praktijk ook wel merken. Het is precies. Zo'n pandemie zet zoveel op losse schroeven. Dat of je nou een hele grote ondernemer bent of een hele kleine ondernemer of gewoon een mens. Iedereen heeft ermee te maken dat je denkt, wat moeten we nou?
Ja, heel graag, ja. En je zegt ook, je bent trendanalist. Ik hoor heel vaak over trendwatchers. Wat is het verschil, het belangrijkste verschil?
Ja, wat voor mij het verschil is bij trendwatchen vind ik een passief begrip. Je ziet trends en je benoemt ze. Hè, en of dat dan gaat over trends in gedrag of trends in kleur of trends in design language, vormentaal of fashion of lifestyle. Maar ik wil weten waar trends vandaan komen. Dus ik zoom altijd eerst wat verder uit van wat gebeurt er in de wereld. Hoe definieert dat de tijdgeest? En wat is daarvan het effect op mensen, maar ook het effect op design? Want design, en of dat dan gaat over fashion of interieur of lifestyle of food of kleur zelfs, is de taal van de tijd. Dus als jij iets zinnigs wil zeggen over trends op het gebied van design of van kleur, moet je de tijdgeest begrijpen. En daar komt het analyseren. Dus wat gebeurt er in de wereld? Wat is daarvan het effect op de tijdgeest? En hoe zien we dat terug in vormentaal of design language, zoals ik dat noem. Dus ik heb het ook liever over design language dan over trends.
Ja.
En dan in de gedachte dat design is de taal van de tijd.
Dat is hier van hele mooie.
Ja,
dat zal ik ook aan mijn studenten zo overbrengen.
Ja, kun je doen. Ja. En het nodigt ook uit om dan dus breder te gaan kijken. Ik merk ook in mijn werk, zowel als adviseur voor designers als ook voor strategen, zeg maar, dat op het moment dat mensen snappen waar de trend vandaan komt, hoe die embed is in een groter verhaal, gaan mensen enthousiast worden. Want dan zien ze ineens ook precies welke stap ze zelf willen gaan zetten. Of waarom ze iets mooi vinden. Of dat je iets begrijpt maakt vaak dat je ook enthousiast wordt. En dat je denkt, ja. Oh, maar als dat de drijfveer is, dan kan ik er vanuit mijn merk of organisatie dat en dat mee doen.
Ja, dus je breekt eigenlijk structuur aan en hoe mensen naar hun omgeving kijken en hun markt staan. En,
precies, en dat maakt het dus analytischer dan gewoon zeggen, oké, weet je, er is nu een trend naar historisch of er is een trend naar...
Of bloemen op, dat
soort dingen.
Ja, dat is heel plat eigenlijk.
Precies, en zelfs ook al duik je in de bloementrends, hè, want die zijn er ieder jaar. Alleen het zijn ieder jaar andere bloemen. En waarom is dat nou? Waarom zijn het nu lokale bloemen en waarom zijn het dan juist weer bijna niet te begrijpen tropische bloemen? Dat past allemaal in een tijdgeest. Ja. Dus steeds die analyse.
Dus eigenlijk ook een soort zuurstof voor... bedrijven, voor ondernemers, om dat goed te snappen. Dat je weet wat je op die markt moet zetten en hoe je mensen moet benaderen.
Ja, en ook precies. En het enthousiasme wat je ziet ontstaan, nogmaals, als mensen snappen waar trends vandaan komen. Dat is ook wat ik heel erg leuk vind aan mijn werk. En dan zie je ook creativiteit gaat dan stromen. Dus dan gaat de verbeeldingskracht aan. En dat is gewoon een heel mooi moment. Want we hebben allemaal die creativiteit en die verbeeldingskracht in ons. Maar je moet soms wel even getriggerd worden ergens in. Of geïnspireerd raken, of hoe je het ook noemen wil.
Een andere bril opzetten.
Precies, ja.
Dus je bent eigenlijk meer een soort socioloog, antropoloog, archeoloog. Maar dat vond ik is veel wetenschappelijker aanpak.
Ja, terwijl ik het niet vanuit een wetenschappelijke achtergrond doe, hoor. Ik heb wel psychologie gestudeerd, heel kort. Maar ik heb ook modeacademie gedaan en... maar het is wel, die twee interessegebieden komen wel heel erg samen in mij. Want ik ben wel een analytisch mens. Mm-hmm. En ik vind de psychologie, de massapsychologie achter ontwikkelingen ook heel interessant. Maar ik vind design ook heel interessant. En nou ja, zoals je ziet, ik link die twee aan elkaar. Dus ik ben altijd soms heel erg uitzoomend en soms heel erg inzoomend bezig. Maar het zit wel allemaal met elkaar verbonden.
Ja, dus het waren de juiste blokken die uit... Toen nog niet wetende waar het toe zou leiden.
Ja, precies.
Want hoe ben je ooit in het vak terechtgekomen?
Nou, ik ben dus begonnen met een studie psychologie. Mm-hmm. En toen dacht ik van... En dat was omdat ik dus altijd nieuwsgierig ben wat mensen beweegt en hoe dat dan komt. Maar ik kwam er wel vrij snel achter dat ik in die studie daar niet ging vinden wat ik zocht. En toen ben ik van daaruit één op één overgestapt op de modeacademie. En ben ik echt gaan ontwerpen en me in kleuren gaan verdiepen en dat soort dingen. En toen na die academie ben ik bij de Bijenkorf gaan werken. En daar kwamen eigenlijk dingen samen. Omdat je natuurlijk, voor inkopers moet je langer van tevoren ze overtuigen dat ze bepaalde trends moeten inkopen. En die overtuiging deden we weer met die tijdgeest en die onderliggende drijfveren en ideeën die er bij trends komen kijken. En daar is echt dat vlammetje aangegaan van dat en de psychologie en de design language of de trends samenkwamen.
En hoe lang, wanneer ben je voor jezelf begonnen?
Nou, eigenlijk meteen na mijn opleiding, want ik had modeacademie gedaan, maar die was toen nog maar 3 jaar. Oh. En ik kon mezelf toen een stage gunnen van 1 jaar en dat was op de Bijenkorf. En daar mocht ik 3 dagen in de week op de stylingafdeling werken. En daar ben ik eigenlijk 20 jaar lang niet meer weggegaan. Maar ik was wel altijd zelfstandig. En er waren daar ook inkopers die naar andere organisaties gingen. En die dan mij meevroegen, weet je, kun je voor ons ook... Ja, dat is echt heel cool. Dus ik heb eigenlijk nooit voor een baas gewerkt.
En hoe valt dat?
Fantastisch. Ja, ik ging ook vroeger, dan zorgde ik ook dat ik gewoon 6 weken een reis kon gaan maken of zo. Weet je, dat gevoel van vrijheid vond ik toen super cool. En dat je ook werkt op de momenten wanneer je wil. Maar ook dat je, omdat je eigenlijk zo kort bij... Er zitten zo weinig stappen tussen. Je een opdrachtgever vraagt iets en je gaat het doen. En je geeft het. En het is allemaal heel dichtbij. En heel concreet en heel overzichtelijk. En dat vond ik ook fijn.
Ja, en ook zeker als je voor zo'n Bijenkorf werkt. Je ziet ook echt dat het ook... iets tastbaar wordt gemaakt ook. Dat lijkt me ook zo mooi.
Dat is heel erg leuk. Ja, en dat je ook kan kijken, kan volgen of je het ook goed had. En, en hoe mensen reageren. En
En nou, je bent natuurlijk een hele druk bezette vrouw. Waar haal je inspiratie vandaan?
Ja, dat is dus ook weer aan letterlijk aan 2 kanten van het spectrum. Enerzijds het wereldnieuws. Hè? Wat gebeurt er in de politiek, de economie, wetenschap... literatuur, film, kunst, dat. En aan de andere kant, wat gebeurt er letterlijk? Bijvoorbeeld op de catwalk of in design. Ik ga heel veel naar design events. Ik zit ook veel op, nu vooral online, op blogs over design voor metaal, Dutch Design Week, weet je, dat soort dingen. De catwalk shows, daar kijk ik ook altijd heel analytisch naar. Zo van, je ziet de mode die er loopt, maar als je nog een laagje dieper kijkt, dan zie je bepaalde materialen die elkaar tegenkomen, of bepaalde contrasten die opgezocht worden, of vervreemding, dat je denkt, waar kijk ik nou eigenlijk naar? Nou, dat zit ik altijd te ontleden.
Heb je dus dan ook een moleskin naast je liggen om op te schrijven, of blijft dat gewoon in je hoofd?
Nou, ik heb wel opschrijfboekjes, ja. Ja. Maar ik heb ook een heel visueel geheugen. Dus, en het mooie is, en dat komt ook omdat ik het al zo lang doe, is dat ik letterlijk 's ochtends iets in de krant kan lezen en dan blijf ik aan een bepaald woord hangen. En dan zie ik een ontwerp van een ontwerper en dan denk ik ineens, weet je, tak, er komen de twee dingen samen. En dan denk je, dat heeft daarmee te maken. Mm-hmm. Oh, en dan snap ik die reclame en dan snap ik die kunstenaar. En dan, weet je, dan wordt het een soort magneet, zo'n inzicht voor andere voorbeelden en ideeën. En of dat dan gaat over design of over consumentengedrag, zo werkt mm-hmm. mijn brein in ieder geval.
Maakt het er een rode draad van die denkt, zo zit dat dus.
Ja.
Maar als trendanalyst sta je eigenlijk dus altijd aan. Je ziet altijd wel iets.
Ja.
Wat doe je dan bijvoorbeeld om te ontspannen of er even niet mee bezig zijn? Of misschien wil je dat graag wel, weet ik niet. Maar,
Nee, ja, dat is niet zo moeilijk. Want zoals je ziet woon ik hier prachtig buiten en kun je mm-hmm. door het weiland wandelen. En ik ga 3 keer per dag met de hond lopen. De 1/2 uur, 3 kwartier. Ik loop ook veel hard. En dan, dat zijn de momenten dat je dus even letterlijk offline bent. Ik heb dan ook geen telefoon bij me. En dan, grappig genoeg, ontstaan trouwens dan wel de dwarsverbanden en de goede ideeën. Maar dan zit ik dus niet achter mijn laptop. Dus ik neem dan actief afstand van telefoon en laptop. Want de rest van de dag zit je daar wel veel achter.
Ja.
Dus dat zijn momenten van ontspanning. En dus eigenlijk de natuur en de hond en dat soort dingen buiten.
Dus een andere dimensie, andere energie, ik herken dat wel.
Ja,
je bent denkt, ik ga het zo aanpakken als je aan het hardlopen bent.
Precies, en ook dat je soms, dat juist doordat je lang aan het wandelen bent en aan het lopen bent, dat er ineens toch, zo werkt je brein ook, dat dingen dan geordend worden en bij elkaar komen.
Ja. Hoe pak je, want je werkt denk ik heel lang van tevoren dingen uit, of het is eigenlijk een continu proces, die trendanalyses. Hoe pak je zo'n proces aan?
Ja, dat kan ik wel vertellen. Want ik heb eigenlijk 3 analyses die ik maak per jaar. 3 grote analyses. De ene is puur consumententrends. En dan heb ik altijd in oktober zeg maar de première van het nieuwe concept. Die van vorig jaar heette Being Human. En die van dit jaar heet Making Sense. En dan onderzoek ik heel erg verregaand de tijdgeest en de implicaties daarvan voor mensen. En dan zijn dat wat meer strategische inzichten en retail inzichten en beleidsinzichten. En 2 keer per jaar maak ik eigenlijk een doorvertaling van dat grote verhaal naar wat ik dan design language noem. Een zomerversie en een winterversie. En dat dus die eerste lezing is veel meer conceptueel en die design language, dat gaat alleen maar over kleuren, stoffen, materialen, mm-hmm. dessins. En ik laat ook altijd heel duidelijk zien dat op 1 slide zie je dan en een jurk en een gebouw en een taart en een schoen. Maar die hebben absoluut dezelfde taal. En ik vind het dus heel erg leuk om te laten zien dat die tijdgeest zich reflecteert in design. Dus dan heb je een zomer- en een winterversie, omdat ik ook natuurlijk met bedrijven werk die lang van tevoren zomer- en wintercollecties moeten maken of moeten inkopen. Mm-hmm. Dus dat,
want die werken denk ik een jaar vooruit?
Een jaar, soms 1,5 jaar. Hangt een beetje van af. Hè. Als het over kleur of verf of stoffen gaat, is het soms nog verder vooruit. Maar fashion kan ook weer dichterbij zijn. Interieur heeft vaak ook een langere lijn. Dus dat hangt er een beetje van af in welke sector je zit. Dus dat zijn eigenlijk 3 grote eikpunten per jaar. En die maak ik. En dan heb je ook een première moment, zeg maar. En dat is nu natuurlijk allemaal online. Maar die, op het moment dat die staat, ga ik vanaf dat moment continu updaten. Want dan zie je, ik heb dan 2 weken geleden Making Sense als première gedaan. En ik heb nu al 10 slides erbij waarvan ik dacht, wat cool, dat is nu aan de hand, dat past daarin. Dus je hebt ook voor jezelf een soort kader waarin je nieuwe ontwikkelingen, die passen bij mij altijd in een van die stromingen, vakjes, principles waar ik mee werk. En dat is dus, groeit dat het hele jaar door.
Want werk je ook zeg maar praktisch, werk je ook echt met bakjes of vakjes of ordners waar je dingen ook echt
in legt? Dat was vroeger wel zo. Dat was vroeger toen we echt nog die grote fysieke trendboeken maakten, waar ik je net eentje van heb laten zien. met echt kleurstalen en dat soort dingen. Nou, dan had ik een hele zolder vol met garens en lapjes en dingen. Maar nu is het bijna allemaal digitaal. Dus we hebben, die bakjes zijn naar digitaal verhuisd. Maar we hebben wel allerlei mappen met ja. kleur en ook getagd op seizoen waar het dan interessant voor is. En de kunst is om dat dan weer samen te brengen in een presentatie die voor mensen inspirerend en verhelderend is. Ja, want je kan moeilijk 300 slides over de schutting gooien. Daar zit dan wel weer die analyse onder van... Ja. Daarom willen we nu deze vormetaal. En kijk, zo is het inspirerend. En dan kun je je eigen ding mee doen.
Ja, je ziet ook vaak trendanalisten. Inderdaad, als je alleen naar de opbouw van de sheets kijkt... dan zie je altijd een hoofdstukje, subhoofdstukje. Dan een trend, die moet er echt goed over nadenken hoe je het presenteert. Ja. Dus je moet eigenlijk als trendanalist echt super gestructureerd zijn. Anders kan het niet.
Ja. Ja, ook omdat je het inderdaad aan... Het is vaak hele... inspirerende, maar ook complexe materie die je behapbaar moet maken om mensen te inspireren. Want als ik gewoon 300 leuke plaatjes aan jou laat zien, dan vind je het allemaal heel mooi, maar dan verwar ik je meer. Ja. Precies, dan heb je er niks aan. Dan verwar ik je meer dan dat je denkt, nu weet ik wat ik moet gaan doen.
Ja. En iets heel simpels als bronvermelding. Hoe doe je dat?
Daar proberen we zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan. Dus ik heb in al mijn presentaties staan alle credits in de foto's. Ook om dat ik zelf ook vaak zo werk. Hè. Dan zie ik in de Volkskrant een of andere leuke kunstwerk... of een plaatje of een foto van iemand. Dan ga ik die naam googlen en dan kom je via zo'n meander je zo... en dan kom je op tentoonstellingen uit of op manifesten of dingen. Dus dat, wij proberen zoveel mogelijk en zo duidelijk mogelijk... eigenlijk alle credits te vermelden. En in de trendboekjes die we uitgeven, die je ook die bij de lezingen horen... staan ook de bronnen vermeld, zodat... Enerzijds de kunstenaar ere wie ere toekomt, maar ook dat mensen die geïnspireerd moeten raken weten waar ze verder kunnen gaan zoeken als ze iets van iemand willen weten.
Ja. Maar zeg maar, als je iets ziet, dan leg je ook meteen vast, oh, dat is van die en die.
Daar hebben we wel een handig systeem voor ontwikkeld.
Ja.
Ja. En dan nog hoor, aan het eind, als het allemaal bijna klaar is, moeten we het allemaal checken van klopt het en doen we niemand tekort.
Precies.
Daar ben je natuurlijk zo voorzichtig mogelijk mee. Maar ik krijg ook wel leuke reacties van mensen die ineens zeggen van... wow, ik hoorde dat je me genoemd had en ik heb ineens zoveel 100 volgers erbij. Of ik heb ineens heel vaak dit artikel verkocht. En daar doe ik het niet voor, maar het is wel, zo kan het dus wel werken.
Ja, is dat een soort van branding wat je eigenlijk voor een ander
doet? Ja, en het is ook, ook als ik op de Dutch Design Week ben geweest... ik vind het ook altijd leuk als ontwerpers, of je nou heel gevestigd bent of net beginnend... Als die iets doen wat heel erg fit in de tijdgeest, daar word ik enthousiast van. Dat ga ik uitdragen. En dat is niet dat ik denk, goh, ik ga juist op de kaart zetten. Maar dat enthousiasme geef ik wel door. En, en zo kan het wel gaan leven voor iemand.
Dan wordt het een verhaal wat uit zichzelf verteld wordt.
Dat is het,
dat ziet. Ja, maar dat is ook iets wat ik mijn studenten ga vertellen. Want dat vergeten ze dan wel eens, die bronvermelding. Terwijl het heel belangrijk is.
Ja, ik vind het ook heel belangrijk. Ja, ik probeer dat zo zorgvuldig mogelijk te doen.
Je vertelde net al, een trendanalist is echt super gestructureerd. Maar is er ook in dit vak ook zoiets als een sixth sense of een soort van voelsprieten?
Ja, die is er zeker. En die groeit naarmate je dit langer doet, merk ik. Want ik merk nu, want ik doe het al 30 jaar, ik weet soms gewoon ineens dingen. Weet je wel? En dan is het pas een half jaar later aan de hand. Dus dat is een soort zintuig wat je ontwikkelt. Maar bij mij is het wel altijd een combinatie van iets aanvoelen en iets uitzoeken. Maar hoe het bijvoorbeeld werkt, die intuïtie, wat ik je net al zei, is dat soms dan lees ik een artikel en dan blijf ik aan een woord hangen. En dan denk ik, oh ja, dat woord, waarom vind ik dat nou zo goed, weet je? En dan later komt er nog een keer zoiets en dan ineens past daar een beeld bij. En dus het is een onbewust aanstaand iets in je hoofd. En of dat dan je intuïtie is of je inspiratie. En dat gaat helemaal altijd door.
Ja, dus die geeft je signalen waardoor je dan juist kunt gaan zoeken of erin kunt duiken.
Ja, precies. Signaal is een heel goed woord. Dat kun je ook aan je studenten geven. Want daar begint het mee. Hè? Signaaltjes die je ziet. En je blijft niet voor niks aan zo'n signaal hangen. En dan kun je van daaruit verder redeneren van waarom is dat? Als ik ergens aan blijf hangen, heeft dat een reden?
En je geeft ook heel veel lezingen en presentaties. hoe wordt dat dan bij het publiek ontvangen? Gaan ze dat echt zo kijken van, oh, jij hebt het zo verteld, dus we gaan het één op één zo overnemen? Of hoe?
Nee, ik zeg zelf altijd, wat ik mijn taak vind, is om het publiek wat ik heb, en of dat nou ondernemers zijn, of studenten, of ontwerpers, of CEO's, of wie dan ook, is dat ik met het huiswerk wat ik gedaan heb, en met mijn visie, mensen kan inspireren in waar zij goed in zijn. Dus dat ik de verbeeldingskracht aan kan zetten. En het is dus niet dat ik jou kom vertellen wat je moet doen. Maar ik ga letterlijk jou proberen zodanig te inspireren dat je zelf weet wat je moet doen. En ik zeg ook altijd aan het eind van mijn lezingen, want die zijn vaak wel groot en veelomvattend. Zeg ik, weet je, waar je hebt nu veel gezien, maar waar je morgenochtend aan denkt, dat is echt relevant voor jou. Want sommige dingen blijf je aan haken, ook als toehoorder. Ja. En de rest kun je gewoon zien van, nou, dat huiswerk is gedaan. Ik kom niet voor verrassingen te staan als ik naar een beurs ga of als ik me aan het oriënteren ben. Want ik heb overal wel van gehoord. Maar er zijn een paar dingen waar ik van aanging en daar zeg ik ook altijd tegen ondernemers, ga daar dan vol voor, want dat maakt je ook uniek. Dat is ook jouw vak. Hè?
Ja, van, zeker.
Voel wat je, waar jouw lampje van aangaat. Ja. En ga daar dan ook je energie in stoppen.
Ja, op je eigen onderscheidende manier.
Precies.
En heb je er ook leuke voorbeelden van gezien, van mensen die dat dan gingen doen?
Oh, dan vraag je me wat.
Opzien, ja. Kunnen we later terugkomen?
Ja, daar moet ik echt even over nadenken. Ja. Want dan krijg je inderdaad van, goh, en ik wil ook niet te gauw iemand anders succes claimen, snap je? Dus daar ben ik ook voorzichtig in. Ik zie wel dingen gebeuren. En ik weet ook dingen die echt een succes zijn. Die en dan lang niet altijd meteen financieel, maar gewoon voor een organisatie. Die letterlijk hier bij mij of aan de keukentafel ontstaan zijn. Of in een consultancy of in een lezing. Voorbeeld kan, wat ik wel kan noemen, is de kletskassa van de Jumbo. Ik weet niet of je... Die is letterlijk hier waar jij en ik nu zitten, is die ontstaan.
Oh, geweldig. Ja. Even de tafel aan.
Ja. En nu heb je ook kletspakketten en het is helemaal, ze worden het helemaal uitgebouwd.
Nou, dat is een
mooi
voorbeeld.
Ja, dat is heel leuk, want degene die bij de Jumbo uiteindelijk besloten heeft dat dat door zou gaan, is Colette van Eert. Zij is de creatief directeur van het CCO. En zij heeft het ook echt... zij is voor dat idee gaan staan. En in het begin kost zoiets natuurlijk alleen maar geld. En was ook best wel wat kritiek van, wat moeten we daar nou mee? Maar inmiddels, echt een paar maanden, het is in juni of juli gelanceerd. En het zat in de oudejaarsconferentie. Het was een quizwoord in België. Het is in Amerika op televisie geweest. Het was het woord van het jaar bij de NRC. En ik merk in alle lezingen waar ik vertel hierover, gaan mensen glimlachen. Net als wat jij nu ook doet. Dat je zit, je kijkt en je denkt, wat leuk, weet je. Want het idee van die kletskassa was ook van, alles wordt efficiënt. Iedereen heeft haast. Maar we vergeten even dat een heleboel mensen helemaal geen haast hebben. Nee. En zich eenzaam voelen en het tempo niet bij kunnen houden. En laten we de boel eens op zijn kop zetten.
Dus allemaal die trends komen daar in die simpele kassa, komen samen.
Er komt heel veel samen.
Ja, voorbeeld.
Ja, dus dat en nogmaals, ze gaan het uitrollen nu over 30 filialen. En er is ook een ontmoetingsplek in sommige winkels waar mensen die wel wat vrijwilligerswerk willen doen in contact gebracht worden met mensen die een beetje eenzaam zijn, weet je. Dus, en van Colette is ook altijd de doelstelling geweest van, wat kunnen wij als Jumbo ook betekenen voor de samenleving? Ja, en daar ligt ook een hele grote kans voor supermarkten in het algemeen.
En dat is eigenlijk echt purpose marketing en ook goed voor Jumbo. Dus een
en precies, maar het mooie is, en dat zal jij helemaal uit jouw praktijk herkennen, een purpose verzinnen, dat werkt niet. Maar een purpose hebben en met een creatief sparren, dat helpt wel. Ja. Want dan komen er dus kletskassa's uit. Want je gaat niet zeggen, ik ga een kletskassa doen omdat iedereen dan denkt dat ik aardig ben voor de medemens.
Nee, dat
het is precies andersom.
Ja. Je kunt het op je website zetten dat je daarbij mee bezig bent. Maar
Nee, en dit is zo'n bewijs daarvan. En ik ken Colette al langer. En zij is altijd bezig met oudere mensen, eenzame mensen. Hè, hoe kunnen we die ook ruimte geven in onze filialen? En het ontstond eigenlijk toen zei ze van, ja, en in de zomervakantie zijn ouderen vaak nog eenzaam. Want dan zijn hun kinderen op vakantie. En dat heb je altijd zo'n moment dat even toevallig alle drie de kinderen in het buitenland zitten. En dan is iemand een week of twee weken alleen. En dat soort dingen, daar denkt zij over na. En dat komt uit het hart en niet uit het hoofd. Ja. En dat is het grote verschil.
Dat is mooi. Het hart van de organisatie.
Ja, letterlijk.
Ja, ja, heel mooi.
Ja, dat zal jij herkennen uit jouw praktijk.
Ja, absoluut. Ja. Dus ja, als ik jou, ik had ook als vraag van, is een trendanalyst, is dat echt solistisch of teamwork? Maar volgens mij ook wel heel erg teamwork. Als
het
ik jou
is
zo
ook
hoor.
Teamwork. Ja, ja, het is, aan de researchkant is het teamwork. Hè, want ik heb ook mensen die voor mij beelden zoeken. Of mensen met wie ik kan sparren als ik mijn ideeën aan het vormen ben. En dat is ontzettend waardevol. Maar het is ook teamwork van de trend vertalen en toepassen in de praktijk.
Ja, het is een heel dynamisch en sociaal vak eigenlijk,
ja,
ook.
Ja.
Terwijl in de titel zou je het niet vermoeden. Maar
nee,
dat is
precies,
wel.
Want dat analist klinkt heel erg...
Ja, en iemand die op een kamertje achter...
Met cijfers en grafieken.
Ja,
ja, nee,
precies,
terwijl
ja.
Het is eigenlijk... Ja, in de ik geef aan de UvA die Future Strategy Masterclass. En daar noemen we mijn stuk de zachte kant.
Ja.
En daar hebben we ook de harde kant met de data. En
ja,
dat
ja,
je dan
precies.
op basis van beide een strategie kunt bepalen.
Ja.
Maar die zachte kant, dat is echt sensemaking. Dat is signalen opvangen en de implicaties daarvan zien voor mensen. Hè, zoals Colette dat ziet van eenzame ouderen. En daarop inspelen. Dus dat is, en dat, er zijn geen data over hoe eenzaam iemand zich voelt in de zomervakantie. Dat is een gevoel en dat
precies.
vertaal je naar beleid.
Ja, ja, dat is heel mooi dat zo werkt. Ja, je had ook even over mijn vak en ik ben ook benieuwd. Hè, van, zie jij jezelf ook als personal brand of als merk ik?
Er zijn altijd dingen bij te schaven en te leren. Maar ik heb wel, zeker mijn manier van werken is zo consistent. En zo al 30 jaar letterlijk van wat gebeurt er in de wereld. Wat doet dat met de tijdgeest. Dus daar ben ik, daar kent men mij ook om. Ik kan mezelf en ik heb een hele consistente manier van zijn. Ik ben wie ik ben, zoals ik hier zit. En of ik nou een lezing moet geven aan de directie van Estée Lauder op de 40ste verdieping in New York, waar ik met een limousine word opgehaald. Of ik sta, wat ik ook een keer superleuk heb gevonden, het verkooppersoneel van Hunkemöller toe te spreken. Of jouw studenten bij Artemis. Het is me dus wel allemaal even lief. En ik, de energie die ik stop in zo'n lezing is precies hetzelfde. Alleen soms kan de een iets spannender zijn dan de ander. Maar wat ik in ieder geval terugkrijg, wat bij mij consistent gevonden wordt, is dat ik super enthousiast ben. Want ik vind het echt heel leuk om over te praten. Dat,
ja,
dat
het gaat vanzelf ook.
Gaat vanzelf.
Ja, geweldig. Ja.
En dan ben ik niet, nogmaals, of iemand een student is of de CEO van Estée Lauder. Ja. Die zijn me eigenlijk even lief. Ja.
Maar nu noem je toch wel ook twee karakteristieken van sterke merk. Je bent heel consistent, consequent en echt. Dus.
Ja, en wat zo mooi is om te merken, ik beaam het maar eventjes inderdaad, is dat ik merk ook aan het type klant wat ik krijg, dat zijn bedrijven die dat ook hebben. Dus je krijgt ook letterlijk, en jij zal het ook wel kennen, dat magnetizen, wat je, als je een sterk merk bent, dan komen de klanten naar je toe die bij je passen, mm-hmm. de tribe around brands.
Ja.
Maar ik heb in mijn opdrachtgevers, als ik die eens op een rijtje zet, zijn het allemaal bedrijven die... heel erg het hart op de goede plaats hebben. Heel erg inclusief denken. Zo holistisch mogelijk werken. Sommigen zijn bijna al een B-corp. Weet je, dus dat zijn allemaal hele mooie bedrijven. Waar ik ook echt met hart en ziel voor kan werken. Maar die hebben mij ook gevonden. Dus ik als merk ben ook door hun gevonden. Het matcht met elkaar.
En dat gaat waarschijnlijk ook op intuïtie.
Ja, nou het grappige is inderdaad dat ik een keer zat te formuleren wat mij nou ten diepste drijft. En toen dacht ik, goh, dat klinkt eigenlijk heel erg wat ik bij die merken ook allemaal zie. Dus dan ineens ga je zien dat dat ook niet gek is, dat dat bij elkaar uitkomt.
Ja, mooi is dat. Is een trendanalist, is dat ook echt alleen iets voor corporates? Hè? Dat beeld is er vaak. Of kunnen ook ZZP'ers of MKB'ers...
Zeker.
Kunnen die daar ook mee uit de voeten?
Zeker, want precies, het klinkt heel gauw corporate als je het hebt over future strategy en grote lijnen in grote organisaties. Maar je kan ook een trendanalist zijn voor kleuren van verf of voor dessins in interieur of accessoires of noem het allemaal maar op, haarstijlen.
Dus dat maakt eigenlijk helemaal niet uit hoe groot je bent. Dus meer of je er iets mee doet of niet. Of je die kansen krijgt.
Ja, precies. En je moet je daar ook niet door laten afschrikken dat als je corporate namen hoort. Want nogmaals, de toehoorder die hierdoor geïnspireerd raakt, kan ook de trends in zijn lokale omgeving gaan.
Ja, local wordt ook steeds belangrijker.
Precies, precies. Ja.
Ja. ben ook valt steeds op dat mooie boek, hè, wat die ligt, de mindset methode. Kun je daar nog even iets over vertellen?
Ja, dat is leuk. Dat is eigenlijk, de mindset methode is een tool en die heb ik al 20 jaar geleden ontwikkeld. Die is eigenlijk ontstaan vanuit mijn praktijk als design language specialist. Wat ik merkte was, eigenlijk, ik zal even kort uitleggen wat het is. Het is een tool die helpt om als merk en organisatie één taal naar buiten te spreken. En je hebt, zeg maar, als merk heb je je brand identity. Daar hoef ik jou niks over uit te leggen. Dat is je DNA. Maar je hebt ook je brand expression.
Ja.
He, dus als mensen ook, je hebt je DNA, je, dat ben je. Maar hoe gedraag jij je? Hoe kleed jij je? Hoe praat jij? Welke auto rij je? Nou, weet je. Dus hoe manifesteer jij jezelf? Als merk of als organisatie? En in die mindset methode gaat het eigenlijk dus over het manifesteren, dus het in vorme taal uitdrukken van wie je bent. En dan werk ik met 4 archetypen die je kunt herkennen. En dan kan je in een bepaalde mate zeggen van, nou, dat zijn we heel erg, die archetypen bijna niet, die helemaal niet en die voor 30%. Dan heb je een soort formule.
En die, op basis van Goethe of niet?
Ik heb ze zelf bedacht. Ik weet niet of het tijd is om dat allemaal toe te lichten.
Nee, dat is een andere podcast, denk ik.
Ja,
de vervolgpodcast. Ja,
we gaan ervoor. Ja, want hier kan ik met gemak ook weer een half uur over praten. Maar wat je merkt is dat je mensen leert kijken wat de ingrediënten zijn van hun manifestatie, van hoe ze zijn. En wat je ook merkt is dat mensen één taal gaan ontwikkelen om het daarover te hebben. Want soms heb je wel eens, weet je, dan heeft een inkoper iets gekocht en die komt dan terug in de organisatie en dan zeggen ze, ja, maar dat is helemaal niet ons. Ja, maar wat is dan wel ons, weet je wel? En nu kun je zeggen, nou, het is veel te stil, of het is veel te speels voor ons, of het is veel te nostalgisch of te extreem. Dat zijn dan de 4 mindset. Dus het helpt heel erg. In de volgende podcast zal ik het verder uitleggen. Maar het is een methode die, en ik heb vaak maar 1 en anders 2 dagdelen nodig in de organisatie om alle gezichten, alle neuzen één kant uit te krijgen. En je kunt ook lezen, als je de interviews leest in het boek, dat mensen echt iets hebben van.
Want hoe doe je dat in grote lijnen, zeg maar, om ze die.
Dan geef ik de lezing over de methode. En dan gaan we meteen kijken naar, oké, jij bent merk dit en dat. Meestal zijn die brandbooks wel goed op orde. Met de woorden en alles wat daarbij hoort. Maar welke bereidingswijze van trends of welke manifestatie van trends past er nou bij ons? En dan krijg je heel snel een consensus over, nou, wij zijn wel 60% iconoclastic, noem ik het maar even, en 30% stil en 10% extreem. Nou, dan weet je dat voortaan en dat kun je overal langs leggen. Dus langs de collectie die je maakt, je kan er een vormgever mee brieven op het moment dat je uitingen moet maken, het reclamebureau. Ja, het is echt, en mensen, nou, ik had 1 opdrachtgever die zei, we hebben echt al zoveel bureaus langs gehad en zoveel trajecten. En nu heb jij in 1 ochtend ons allemaal on the same page.
Ongelooflijk.
Ja, is echt heel cool. En het is ook net als wat je net ook beschrijft. Ik maak het niet ingewikkelder dan het is. Je wordt er enthousiast van. Je kan er meteen mee aan de slag. Dat is eigenlijk een beetje mijn merkbelofte, zeg maar.
En nu stel je dan ook vragen aan het team? Of vullen ze wat in?
Nou, wat ik vaak doe is dat ik zeg van, neem een aantal items uit jullie collectie of winkel mee die heel goed zijn geweest, die heel slecht zijn geweest en waar je over twijfelt. En op het moment dat we die stijlformule hebben geformuleerd, kun je ook ineens zien van, nou snap ik ook precies waarom dit niet goed is. En ik snap nu ook precies waarom deze heel goed is. Dat is dat ingrediënt en die stijl compartiment, zeg maar.
Ja, maar ik vind de formule wel een mooie.
Ja, stijlformule. Ja. En het is echt, want ik heb het bij architecten gedaan, maar ook bij ontwerpers en bij grote drogisterijketens en bij, nou, noem het allemaal maar op. En overal zie je dat moment ontstaan dat ineens men elkaar verstaat. En dat is zo'n verademing.
Ja. Tot slot, dus ook voor de ondernemers die luisteren. Heb jij nog een tip uit de mindset methode van, ook voor, gezien de tijd van nu, van hoe kunnen ze iets veranderen op een simpele manier of misschien de kansen pakken?
Ja, nou, de essentie van de mindset methode is dat je eigenlijk de wereld een beetje op zijn kop zet. Dus in die zin sluit het mooi aan bij waar we nu zitten in de tijd. Want ik zeg eigenlijk, je moet niet te veel focussen op wat je denkt dat iedereen van jou wil, maar je moet focussen op wie je zelf bent. He, en daar consistent en coherent in zijn. En dan word je dus magnetizing. Dus in deze tijd, ook al kan je niks omdat je winkel dicht is, ga dan alles wat je hebt investeren in je afvragen. Wie ben ik? Ja. Voor wie ben ik er?
Dat zeg ik ook altijd.
Precies. Ja. Ik wou zeggen, we hebben net een voorgesprek gehad. Ik hoor het je zeggen. Wie ben ik? Voor wie doe ik het? En waarom? En hoe? En als je dat goed weet, dan kan je misschien zelfs al ben je dicht of kan je even niks, wel contact zoeken op die manier met jouw achterban. Zeker. En wel de verbinding voeden die je hebt met je achterban. Ja. En dan als straks de wereld weer open gaat, dan zijn ze nog
knallen. Dan ben je helemaal klaar. Ja, zeker. Daar kennen we ook mooie voorbeelden ook van.
Ja.
Mag ik jou heel erg bedanken voor dit fijne gesprek. En een prachtig
vak.
Ja, leuk. Ja, helemaal geïnspireerd. Dankjewel.